Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we de schriftlezing en de zingen psalmen voor vanmiddag noemen. We lezen psalm 84. Psalm 84. En we zingen psalm 126, vers 1 en 3. Psalm 84, vers 1 en 3. Psalm 84, vers 4. En Psalm 25, vers 2. We noemen nu de schriftlezing Psalm 84. En de te zingen psalmen zijn Psalm 126, vers 1 en 3. Psalm 84, vers 1 en 3. Psalm 84, vers 4. En Psalm 25, vers 2. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze verwachting sta ook in het middaguur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting worden u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zetten wij ons samen zijn voort met het zingen van Psalm 126. 126 en daarvan het eerste en het derde vers. Psalm 126, vers 1. Wanneer de Heer uit vijandsmacht het gevangen Sion wederbracht en dat verlost uit nood en pijn, schijnt ons een blijde droom te zijn. Wij lachten, juichten, onze tongen verhieven sire namen zongen. Toen hieven zelfs de heidenen aan, de Heer heeft hen wat groots gedaan. En het derde vers, die hier bedrukt met tranen zaait, zal juichen als hij vruchten maait. Die het zaad draagt dat men zaaien zal, gaat wenend voort en zaait het al. Maar hij zal zonder ramp te schromen, eerlang met blijdschap wederkomen en met gejuich ter goede uur zijn schoof verdragen in de schuur. Psalm 126, 1 en 3. Dan wordt u een gedeelte gelezen uit Gods heilige en dierbaar woord en wel uit het boek der Psalmen. En daarvan de 84ste, de schriftlezing in dit middaguur, Psalm 84, voorafgegaan door de lezing van de 12 artikelen des geloofs.
Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende te rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen. Een voor- en open zangmeester op de Gidit, een psalm voor de kinderen van Korach. Hoe lieflijk zijn uw woningen, o Heere der Heerscharen. Mijn ziel is begeerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven des Heeren. Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw een nest voor zich. En waar zij haar jongs geslecht, bij uw altaren, Heere der Heerscharen, mijn koning en mijn God. Welgelukkig zalig zijn zij die in uw huis wonen. Zij prijzen uw gestadiglijk, Sela. Welgelukkig zalig is de mens wiens sterkte in u is, in welker hart de gebaande wegen zijn. Als zij door het dal der moerbeziënbomen doorgaan, stellen zij hem tot een fontein. Open zal de regen hun gans rijkelijk overdekken. Zij gaan van kracht tot kracht, een iegelijke van hen zal verschijnen voor God in Sion. Heere, God der Heerscharen, hoor mijn gebed, neem het ter oren, o God Jacobs, Sela. O God, onschild, zie en aanschouw het aangezicht uw gezalfden. Want één dag in uw voorhoven is beter dan 1000 elders. Ik koos liever aan den dorpel in het huis mijn Gods te wezen, dan lang te wonen in de tenten der goddeloosheid. Want de God, de Heere, is een zon en schild. De Heere zal genade en ere geven. Hij zal het goede niet onthouden, degenen die in oprechtheid wandelen. Heere der Heerscharen, wel gelukzalig is de mens die op u vertrouwt. Tot zover.
Vergroot, moeten we ons voor het heilige aangezien de sfeer in een gemeenschappelijk gebed. Hoe vaak, heren, hebben we het dan niet mogen zingen? Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen. En misschien was dat nog wel eens zo dat we ons hart er wat bij en wat weer mee konden krijgen. Maar er ligt altijd weer een vraag achter. Een mens kan in zijn gemoed wel eens zijn aangegrepen. En er bij ogenblik ook wel eens lust in hebben. Om nou die weg eens te mogen gaan. Oh, dan kan die wel eens jaloers zijn op uw volk dat toch zo eeuwig gelukkig is. En dan kan het klank van de bazuin, als het een helder en teer geluid geeft, zijn hart wel eens bewegen om dat te zeggen. Maar hoeveel gemoedsaandoeningen zijn er niet geweest die eindigden in een rimpeloos oppervlak. Alles weer weg en over en weer verder. De achterliggende vraag: Is dat nou ooit gebeurd? Die kiest de welgebaande wegen, een weg, gebaand door Christus. Ja, de weg zelf is Christus. Die weg gegaan. En uw woord is daarin niet onduidelijk, dat dat nu moet gebeuren. De rijkdom van uw woord wordt op veelvuldige wijze gesproken. Wat een noodzaak van bekering, wedergeboorte, ander leven. Maar iedere keer weer komt die ziel tot zichzelf met de vraag, is dat nou ook gebeurd? Die kiest de welgebaande weg. Eigenlijk een onmogelijke weg die niemand kiest, een onbegaanbare weg. Er is geen lust, ook geen mogelijkheid om een weg van u te bewandelen. En toch, omdat u van eeuwigheid kiest voor uw volk, een weg ontsluit en geeft een gang op die weg. En een voortgang, ook een uitgang eenmaal, kan het. En heren, dat we ook vanmiddag niet bij onszelf te raden gaan. Want dat zal, als het goed is, niks anders opleveren dan teleurstellend antwoord. Of zou dat al niet groot zijn, als het inderdaad gezegd wordt? Ik weet het niet. En ik wil dat niet. En ik kan dat niet. En ik moet dat ook. Dat zou wel eens een beginnetje kunnen zijn, wat waarachtige ontdekking, maar ontsluiting zal het niet geven. Misschien wel enigszins de noodzaak daardoor gezien dat het zo niet kan blijven. Maar heren, dat we dan wel bij onszelf niet te raden mogen gaan, maar wel bij onszelf mogen inblikken. Hoe die zaken nu eigenlijk zijn. En ook daartoe is het licht van u nodig. Want anders zien we wat klein is voor heel groot aan. En het grote van de zonde zien we over het hoofd. En achten wij gering. De duivel is er altijd bij. Om wat klein is te vergroten, wat groot is te verkleinen. Alles uit zijn verhouding. En zo mag een mens in een valse rust doen voortgaan. En maar als u het laat zien, ach, dan gaan ze toch uitroepen. Over de zonde en de schuld. Die last die wordt te zwaar. Dan kunnen ze niet meer verder. Dan moet er van de hemel wel wat gebeuren. Ja, alles gebeuren. Heren, wat is het dan raadzaam en heilzaam om zo eens een blik naar binnen te mogen slaan. En met heilige wanhoop te worden vervuld. Heilige wanhoop. Want die werkt wat uit. Niet de strop. Dat zou kunnen. Een mens is tot alles in staat. Hoeveel zijn er al niet? Die eigen godsdienstige wegen zijn gegaan. Dat hebben we volgehouden. En toen hebben we ontdekt. Tekort. Geen tijd meer. De maand volgezonderd. Met pure vijandschap. Het gedaan. Maar heren, als u ze vastzet. Dan is dat juist om daar, waar het niets meer kan, ruimte te geven. Een blik naar binnen, heilige wanhoop. En dat is toch wat uw woord ook doet. Uw woord is een woord dat de mens achtervolgt. Het geeft hem geen ruimte, het snijdt al zijn passen af. En hij probeert te ontvluchten. En iedere keer weer een woord en weer een weg afgesneden, totdat... Ik wou vluchten, maar kon nergens heen. Zodat mijn dood verhanden zijn. En heren, zou u door uw woord zo nog willen werken, ook vanmiddag. Dat al onze vluchtpogingen afgesneden worden. En al onze weggetjes onder de klem van uw woorden uit te komen. Niet meer zullen gelukken, dan komen daar in zeker opzicht, in diep opzicht ook, radeloze mensen uit de kerk. Die werkzaamheden gaan krijgen. Nou is een mens niet zo gauw radeloos als het gaat over de stukken van God in de eeuwigheid. Dat is hij wel in het gewone leven. Dan hoeft er niet zoveel te gebeuren. Of hij is verslagen. Maar dat raakt zijn eigen koninkje van binnen. En die kan niet zoveel hebben. Maar u kunt wel alles hebben, denken we. Dat komt niet zo nauw. Zo ligt het in ons leven. Maar als u gaat ontdekken, wordt dat nou anders. Dan gaan we juist zien. Wat nou de vrucht is om zelf onttroond en ontkroond te worden. Op de troon en de kroon, zij voor u, die het waardig is, die er recht op heeft en die ook eens koning zal zijn. Maar het zal er alleen over lopen of we onder die koning zijn gekomen, hier in dit leven, om eeuwig in die koning te eindigen, dan wel hem zullen erkennen. Als dit leven hier voorbij is, dan zullen we zijn een voetbank voor de koning der koningen. Altijd als een vijand, onder zijn voeten vernederd. Heere, geef dan dat ook deze dienst die u nog wilt geven, mag gebruikt worden en zal gebruikt worden door u. Om dat nu te bewerkstelligen, een mens vast te zetten. Al zijn excuses en verontschuldigingen te ontnemen, opdat er over zal blijven een uitgestroopt mens, een naakt en goddeloos wezen, geen bedekking meer, alleen nog maar de hel als het enige recht, en dat ze mogen toevallen. Heere, gedenk zo, als we hier samen zijn, dat deze prediking nog maar uitgaat. Maar ook uw volk als het er mag zijn, Heer. En we zijn wel eens bevreesd in deze donkere dagen. Als het er nog mag zijn, die van die wegen geen vreemdeling zijn gebleven. Nou ook nog eens een woordje. Ter rechte tijd gesproken wat in hun hart mag vallen. Om die weg ook weer eens voor te mogen zetten. Want Sion is zo vaak in de gestalte van Elia. Dan zijn ze zo moedeloos. Waarom? Omdat ze toch weer zelf ertussen zijn gekomen. Omdat ze toch weer van die plek af zijn. En dat hun haan toch weer koning moet kraaien. Al is het dan op godsdienstig erf. Hier en dan loopt de mens weer met zichzelf. En dan moet hij altijd weer ondervinden. Dat dat alleen maar kan eindigen in de dood. En dan weer dat weggetje terug. Opnieuw bekeerd worden. En dan nog onmogelijker dan ooit tevoren. Want nu enigszins geweten wat het is. En het dan toch weer kwijt. Heren, maar zou u die dan nog eens willen opzoeken? En dat ze weer eens bij mogen tekenen vanmiddag. Ach, want dan gaat u een reispenning uitreiken. Dan kunnen ze hun weggetje weer vervolgen. Al is maar een uurtje. Zo weer eens wat voortgaan. Op die weg waarvan ze toch in beginsels één. Beginsel eens hebben mogen weten en geloven dat dit de weg is, wandel in dezelfde. En dat die weg een weg is waarop nou nooit één van uw volk beschaamd zal uitkomen. En toch weer die goddeloze twijfel. Toch weer die afwijking. En dan opnieuw met schuld aan de kant van de weg neerzit. Verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult. En zo komen ze thuis. Ach, Heere, dat zal toch wel waar zijn. Voor zo menig een van dat volk op een plankje. Als een drenkeling. Meer dood dan levend. Maar ze komen thuis. Heren, dat is niet op de wijze van de godsdienst. Die alles dogmatisch kan rijmen. En het altijd kan bekijken. Maar tot een eeuwige bewondering. Dat toch waar is. Dat wat gezij begonnen ook volleindig zal worden. Tot op de dag van Christus. Mag zo de prediking nog uitgaan hier in Vriezenveen. Waar ook deze dag en deze middag en avond als u het geeft. Nog samenkomsten mogen wezen, in alle vrijheid dan wel ondergrond en verdrukt. Die bijzondere Heere, verdrukt. En niet meer zoals wij, in de vrijheid. En er kan een tijd komen dat we zullen gaan weten wat dat is. En dat zal voor ons te meer smart geven, waar andere tijden geweest zijn die wij niet geacht hebben. Waar het altijd zo vanzelfsprekend was. Waar we zo slordig zijn geweest. Niet in het minst in de overdenking. Niet in het minst in het herkalmen van hetgeen ons werd voorgehouden. Heer, die tijden kunnen komen. We zijn niet geroepen om maar onszelf een profetenmantel om te hangen. Anderzijds, de omstandigheden waarin wij leven bij het licht van uw woord, dat we moeten altijd maar uw woord ernaast leggen, wijst het ons wel uit waar het heen gaat, maar we willen het niet zien. En we denken altijd, het zal nog wel meevallen. En we hoeven elkaar ook niets aan te praten. Maar we hoeven ook niet de ogen te sluiten. Een wolkje als in mans hand, nog niet zoveel dreiging misschien. Maar toch, het breidt zich uit. Heer, en we zien het ook steeds meer hoe uw volk wordt benauwd. Al datgene wat uw wet voorschrijft, waar nog heel lang in dit land naar geluisterd werd, al was het maar in de uitwendige zin, het wordt ontnomen. Duimschroeven aan gezet en we zien ook mensen overstag gaan. Want dat zal het erop aankomen. En dat zal blijken wat het werk is. Heer, daarom bijzonder ook die verdrukte kerk, die altijd uw hart heeft gehad. Smyrna. Gij zijt arm en toch rijk. Want daar komt het aan het licht wat er werkelijk is. Maar hoe die kerk ook verder mag samenkomen, wilt u in al die verbanden nog een zegen geven. Uw getrouwe dienstknechten links en rechts ondersteunen, omdat ze blij en vrijmoedigheid mogen hebben om het woord nog eens uit te dragen. En geef dat ze zelf ook eens mogen meeeten. Dat ze niet alleen uit die zaken kunnen spreken, maar bij vernieuwing ook nog eens mogen smaken. En proeven dat gij onuitsprekelijk goed zijt. Voor onuitsprekelijk dwaze, blinde en goddeloze mensenkinderen. Heere, gedenk zo eigen werk en kerk over het grond der aarde. Bijzonder ook hier. Mogen u hartelijk dank zeggen, Heere, dat we hier weer samen mogen zijn. Die tweede dienst, geef dat we die ook naar waarde blijven achten. Want, Heere, dan kan het wel eens een nabetrachting zijn. Zo'n tweede dienst kan er wel eens geven wat de eerste dienst bedekt heeft gehouden. Het zou niet de eerste keer zijn. Maar hoe het ook zij, dat we het allemaal toch mogen leren kennen. God heeft eenmaal gesproken, ik heb het tweemaal verhoord. Dat is de weerklank. Dat is de overname. Dat is het vallen onder het woord. Gedenk ons zo te samen op en onder de kans. En dat alles in de wegneming van onze zonden, om het bloed des lams om Jezus willen. Uit genade. Amen. Geliefde, dan mogen we uit het u voorgelezen schriftgedeelte overdenken wat u vindt opgetekend in de versen 7 en 8, Psalm 84, 7 en 8, waar wij lezen, Psalm 84, 7 en 8, Gods woord, onze tekst in dit middaguur als volgt, als zij de gedal der moerwezenbomen doorgaan, stellen ze hem tot een fontein. Ook zal de regen hen gans rijkelijk overdekken, zij gaan van kracht tot kracht. En iegelijk van hem zal verschijnen voor God in Sion tot zover. Woorden die ons bepalen bij de reis van de kerk. Geliefde, de reis van de kerk. Drie gedachten. Ten eerste het reisgebied. Ten tweede de reiswijze. Ten derde het reisdoel. De reis van Gods kerk. Het reisgebied, als zij door het dal der moerbezibomen doorgaan. Ten tweede de reiswijze. Op welke wijze, op welke manier wordt er gereisd? Stellen zij hem tot een fontein. Ook zal de regen hen gans rijkelijk overdekken. Zij gaan van kracht tot kracht. En het reisdoel, Een iegelijk van hen zal verschijnen voor God in Sion. Tot zover. Mogen van deze psalm zingen. 84. En daarvan de versen 1 en 3. Psalm 84. En daarvan het eerste en het derde vers. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heer der legerscharen God, zij mij uw huis en tempel zongen. Hoe brandde mijn genegen heen om zegen voor of in te treden. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. En het derde welzaligheid die al geen kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen. Steekt hem de hete middagzon in het moer bij dal. Gij zijt een bron en stort op hen een milde regen. Een regen die hen overdekt, verkwikt en hen tot zegen strekt. 84, 1 en 3. Geliefden, psalm 84 staat ook in onze vertaling er zo boven, is een lied van Gods pelgrims. In eerste instantie de Joden die reizen naar Jeruzalem. Ieder jaar, 3 maal, om hun gedenkdagen daar te vieren. Maar in hoger licht, zo heeft de kerk ook altijd mogen begrijpen, ziet psalm 84 en andere pelgrimsliederen op de gang van Gods kerk naar het Jeruzalem dat boven is. En zo mogen we ook deze middag psalm 84 verstaan. Het lied van Gods pelgrims op weg en reis naar het land van Emmanuel. De ongestoorde rust, de rust die erover blijft voor het volk van God, aangrijpend. Die omschrijving was het geluk van de kerk. Oh, dat is niet uit te drukken, zegt Paulus. Maar 1 woord. Rust. Rust blijft erover. Tot rust komen van binnen, van buiten. Rust. Maar weet u wat het ook betekent? Als u onbekeerd sterft. Eeuwige onrust. Staan we daar wel eens bij stil? Gedachten vormen van de rampzaligheid. Omdat het ons zou opschrikken. Onrust. De goddelozen zullen geen vrede en rust kennen. Voor Gods volk blijft een rust over. Die staat nog uit. Dan is het wel waar wat Augustinus heeft gezegd. Onrustig mijn hart in mij totdat het rust vond in u. Dat is zeker als een mens in God mag komen. In de handen van die borg mag overgaan, dan komt daar rust. Maar tegelijkertijd komt daar weer een onrust. Het zijn, zoals met alle zaken, ook deze zaken, zaken die eigenlijk niet te omschrijven zijn. Die alleen maar gesmaakt kunnen worden, gekend kunnen worden. Want het is die onrust hier niet meer op je plek en plaats te zijn. De wereld nu nog als een reisgebied overgehouden. Hier niet meer kunnen rusten, dan is het wel waar. Rust een weinig. Maar dat is alleen maar om die weg weer voor te kunnen gaan. Maar in beginsel is hier de rust niet meer te vinden. Die rust die staat uit, die blijft over voor het volk van God. En voor dat volk is deze wereld geworden, geliefde, een reisgebied. En dat lees ik zo in vers 7. Als zij door het dal der moerbeziebomen doorgaan, u zegt ja, maar dat lees ik er nog niet zo in. Daar zijn reizigers op weg naar Jeruzalem. In hoger licht zeiden we Jeruzalem dat boven is goed. En die trekken door het dal van de moerbeziebomen. Maar ik denk, en u kunt ook de kanttekening wel raadplegen, doe dat trouwens altijd maar. Dat de meeste van u wel weten wat er in het Hebreeuws staat. Al was het alleen al vanwege dat dagboek van Philpot, samengesteld door zijn dochters uit preekfragmenten van hun vader. Door Baca's vallei. Inderdaad, dat staat er. Als hij door het dal van Baca doorgaan. Dus dat reisgebied, dat is Baca's vallei. En Baca, dat betekent tranen. En ik lees, als zij door het tranendal doorgaan. Dus dat is het reisgebied. Het reisgebied van de kerk is Baca's vallei. En zeg nu eerlijk, gemeente van Vriezenveen, is dat geen eeuwig wonder? Als de wereld, want dat is dat reisgebied, dat is geworden, kan zijn dat u zegt, nou, dat is voor ieder mens eigenlijk wel zo, hè? Ja, want we moeten toch eens wat breder kijken dan ons eigen dorp en gezin. En dan weten we toch wel wat er zo in deze wereld te koop is. En dan zal het toch niemand ontgaan zijn. Dat laat ik het nou maar eens heel sterk uitdrukken. Dat ieder mens wenend ter wereld komt. En wenend van de wereld afgaat. Ik bedoel daarmee dit te zeggen. Dat het leven eigenlijk voor ieder mens een tranendal is. Het enige verschil is dan misschien voor de ene heel veel tranen en de ander wat minder. Maar ach, Mozes heeft het gezegd. Hè? Dat het uitnemendste van dit leven is moeite en verdriet. Dat is trouwens wel een stuk hoor. Dat kan alleen de kerk zeggen dat dat nou het uitnemendste is. Maar dat laat ik nu even rusten. Maar dit is duidelijk. Voor ieder mens is dit leven een tranendal. Het verschil is de mate waarin er geweend wordt en droefheid wordt gevoeld. Maar iedereen kent het gemis. De gang naar de begraafplaats om liefdebanden achter te laten. Sommigen moeten vertellen van grote en verschrikkelijke verliezen niet te dragen. Ieder mens weet van de aftakeling van het leven. En ieder mens weet ook wel wat schepselen elkaar aandoen. Zelfs al heb je het goed naar uitwendige omstandigheden, zijn mensen nog in staat om het leven van een ander te vergallen, te verzuren, tot een hel te maken, als ik het zo mag zeggen. Nee, daar zal ik verder niet over uitweiden. De mens is een gevallen schepsel. Die leeft op voet van vijandschap met zijn God en met zijn medeschepsel. Dat is de werkelijkheid. Ja, als we daarnaar kijken, dan kunnen we het voor ieder mens zo zeggen. Geliefden, toch, daar is in die droefheid wel onderscheid. En daar moeten wij ook vanmiddag op letten. En daar leg ik heel veel nadruk op. Op het onderscheiden van de droefheid. Want ieder mens kent dus wel droefheid. En wat is het dan eenvoudig voor de duivel en ons menselijke hart? Want die spannen altijd samen om ook vanmiddag te zeggen, nou ja, die droefheid is mij niet onbekend. Waarom? Moeilijk woord, maar ik noem het toch maar. De separatie, wat is dat? Het onderscheiden. Het onderscheiden altijd maar weer. De blijdschap van de wereld en de blijdschap van de kerk. Maar ook de droefheid van de wereld. En Paulus spreekt er ook over. En de droefheid van de kerk. En dat zal nou een verschil zijn voor de eeuwigheid, geliefden. Daarom dat onderscheiden. Wat voor droefheid ken ik nu? En wat is dan de droefheid die voor de kerk de wereld maakt tot een vallei van baken, een tranenvallei? Geliefden, daar zal het over gaan. Er is een droefheid naar God. Er zijn tranen die vallen naar boven. En dan wordt er geweend tot God. En dat is wat een mens naar van nature niet meer kan. Hij kan wel wenen over de gevolgen van de zonde. Maar wenen over de oorzaak van de zonde, dat is een bijzondere daad van God, geliefd. En die daad voltrekt hij aan zijn volk. Hoe God een mens bekeert, dat is altijd zo dat hij in die droefheid wordt gebracht. Want voor een natuurlijk mens, u kunt het wenden of keren zo u wilt, komt het er toch altijd hierop op neer dat de wereld is, nou vul het zelf maar in, voor de één een ontzettende voorraadschuur die hij voltast met al zijn goederen. En niet anders is zijn leven dan sloven en bijeenvergaderen. Voor een tweede is de wereld één grote winkel. Om er altijd maar te kopen, te kopen, te kopen. Want het oog gaat van het zien niet verzadigd. En de handen van het grijpen niet vol. Voor een derde is de wereld een stuk geborgenheid. Waar je thuis voelt. Een lust voor het oog om van te genieten. Geliefde, zo kan ik wel doorgaan. Maar allemaal verkocht en verknocht aan de aarde. De wereld, was dan een wonder. Als dat eens anders mag worden en dan niet. Weer die separatie, die onderscheiding. Omdat het leven teleurstelt. En je ervan afwendt, het brengt dan toch niets. Zulke mensen heb ik ontmoet. Die keren de rug toe aan de wereld niet. Omdat ze bij geestelijk licht die wereld hebben doorzien. Maar om het alleen maar teleurstellingen heeft gebracht. Die mensen zijn er ook. En ik laat hun verdere bestemming maar rusten. Het is vreselijk genoeg. Teleurgestelde mensen. Nee, daar spreek ik niet over. Wat wel een zaak is om eens over te spreken met elkaar trouwens. Spreek ook niet over mensen die in psychische benauwdheid komen. Hoe vaak is niet gebeurd dat een mens depressief wordt. En dan denkt dat nou de droefheid naar God is. Dan krijg je ook een sombere kijk op zichzelf en de wereld. En daarom is het zo van belang om deze zaken nauwlettend te overwegen en te onderzoeken. En als het gebeurd is, geliefde, in ons leven, dan kunnen we dat vanmiddag ook wel zeggen. Als de Heer gaat werken, dan wordt die wereld niet meer wat die is geweest. En eigenlijk wordt die dat ook nooit meer. Maar de wereld gaat voor zo een veranderen. Als de Heere gaat werken, door zijn geest in je hart komt, je ogen opent, dan ga je de wereld zien zoals die altijd wel geweest is. Namelijk als een wereld die in opstand leeft tegen God. En zeg nou eens heel eerlijk, zo ziet u de werkelijkheid van alle dag echt niet hoor. U heeft wel een vermoeden dat het allemaal niet is zoals het moet zijn. En dat God die niet geëerd wordt, dat begrijpt u dan ook nog wel. Maar als u eerlijk bent, zegt u nou niet direct van, daar gaat nou onder gebukt. Dat die wereld in opstand verkeert tegen God en hem naar de kroon steekt. Hem onteert en beledigt. Maar zo wordt het oog ontsloten dat een mens dat gaat zien. En dan gaat u ook zien dat de wereld ligt onder de vloek van God. Dan wordt het ook beleefd wat Paulus zegt in de Romeinenbrief. Dat de toorn van God wordt geopenbaard van de hemel over alle vlees. En geliefde, dat is een ontzaglijke zaak als dat gebeurt. De wereld voorheen, je lust en je leven. In ene keer een gebied waar een mens eigenlijk niets meer kan zijn. En van meet af aan zich eigenlijk ook niet meer kan thuis voelen. Maar dan wordt hij ook verder geleid. Als hij de wereld zo gaat zien, vervloekt, in vijandschap tegen God levend, verdorven, waar een pestwal van zonde hangt, geliefde, waar hij zich niet meer thuis kan voelen, dan komt er ook een verdere leiding dat hij nu moet gaan zien. Dat het alles door zijn eigen schuld is gekomen. Als een mens een terugleiding ontvangt naar het paradijs, dan ziet hij hoe hij zelf daar de veroorzaker is. Van al die opstand en ellende, al die begraafplaatsen, al de onmin die hier heerst. Hij is er de veroorzaker van. Ik sprak eens iemand van het oude volk, als ik me niet vergis hoor. Die zei het misschien wel een beetje apart, maar ach, doe maar. Dan denk ik bij mezelf, dan heeft hij waarschijnlijk niet van een ander gehoord. Je kunt het misschien helemaal niet zo goed zeggen. Maar hij zegt, dominee, ik ben de uitvinder van de zonde. Nou, laat die uitspraak verder maar rusten. Maar u begrijpt misschien wel wat die man bedoelt. De uitvinder van de zonde. Daar ben ik de veroorzaker. Van al datgene wat hier misgegaan is. Waardoor God is onteerd. En een mens op weg is naar de rampzaligheid. En dan kan het verschillend zijn hoor. Daar stem ik ook vanmiddag toe. De een wordt daarin dieper gebracht dan een ander. Maar ik denk dat ze het allemaal weten. dat er dan een rouwkleed ligt over deze wereld, dat alles treurt. Alles treurt en zucht onder de gevolgen van de zonde. En daar gaat uw ziel als een gebogen biezen over de wereld, geliefde. Nou hoeft dat niet te zijn dat u uw hoofd laat hangen. Want een mens hoeft dat allemaal ook niet te weten. Het zal alles te maken hebben met uw karakter. Dat weet ik ook wel. Er zullen er zijn die zullen dat niet laten merken. Die zullen met je spreken. Terwijl hun hart van binnen schreeuwt, zullen ze toch heel vriendelijk u te woord staan. Dat is onderscheid, maar ze hebben allemaal dit leren kennen. Hun hart is gebroken. Zij zijn de veroorzaker van die grote breuk met God. En alle begraafplaatsen, daar staat boven de ingang, door mijn schuld. Geliefde, daar wordt dood en eeuwigheid gespeld in die ziel. Dan gaat de tijd een hele andere waarde krijgen. De tijd namelijk die nog gegeven en gelaten is om met God verzoend te worden. Maar dat wordt de grote schreeuw van ons hart. Dat wordt de grote roep en zucht van een ontdekte ziel. Of dat nog zal kunnen. En dan kunt je hem duizendmaal zeggen dat er een Christus is gestorven voor dat volk. Maar dan zegt hij, ja, dat zal voor die anderen zijn. Maar zal dat ook voor mij kunnen? Dan kan die zomaar niet inkomen. En dan kan die niet geloven dat het ook voor hem zou zijn. Een mens in de ontdekking wordt een eenzaam schepsel, geliefd. Want hij leert niet alleen die breuk met God, maar ook met de medeschepselen. Juist ook daar, waar ze je niet verstaan. En vele gedachten over zo één koesteren die ik u maar niet zal zeggen. Want dat sticht de mens ook niet. Zo gaat hij eenzaam over de wereld. Dan wordt het wel waar. Hij heeft geen God voor zijn ziel, geen borg voor zijn leven. Een godsgemis. Alles is mis met die ziel. Natuurlijk, geliefde. Zo'n mens kan het daar niet in uithouden. En natuurlijk, dat is heel letterlijk te nemen wat ik zeg, hoor. Natuurlijk. Krachtens zijn natuur. Natuurlijk zal hij werken. Natuurlijk zal hij Bethel zoeken. Hier komen in de kerk waar zijn ziel verklaard wordt. Daar gaat hij wel zoeken. En dat kan wel eens wat lucht geven, wat licht geven. Maar je kan er niet mee sterven. Hij gaat natuurlijk werken. Hij gaat natuurlijk reformeren. En hij gevoelt een betrekking op het volk van God. Dat acht hij zo hoog. En dat acht hij zo gelukkig. En hij wenst er wel te verkeren. Om van dat volk nog eens wat te vernemen. Met een heimelijke benend hart. Om er ook een van dat volk te mogen zijn. Hij krijgt er wel een smaak van. Hij zou het niet meer kunnen missen. Maar vraag nou, hoe is het? En dan zegt hij met zijn armpjes omhoog. Buiten hopen, buiten hopen. Dan kan hij wel eens wat zien. Want mensen, moeten u eens luisteren. Als nou zo benauwd wordt in de ziel. Dat is ook een mens eigen. Dan zeg ik weer, natuurlijk. Dan zoekt hij toch altijd verlichting van die drukwegen te ontvangen. En al dan is een keer van de hemel wat mag worden gezien. Als in de prediking het nou eens open mag gaan. Als hij je zicht krijgt op die wonden van Christus. Als zijn hart eens uitgelokt mag worden. Oh, dan kan hij zo gelukkig zijn. En dan kan hij dat geluk nou houden voor bekering. Want u moet goed onthouden. Een mens blijft mens ook in die zin. Dat hij niet altijd kan leven onder die druk. Als een mens gaat zien dat hij heel zijn leven nog niet anders heeft gedaan dan een schat aan toren van God vergaren, dan is dat niet om uit te houden. En het woord Gods dat dringt hem meer en meer in de hoek, waar straks het eeuwig oordeel zal vallen. Die heeft het niet breed geliefd. Die zoekt alles vast te houden en aan te klampen om wat steun, wat rust te krijgen. En het kan zijn dat in de ontsluiting in het zien van bepaalde zaken de rust wordt gegeven. Als een van de vele valstrikken. Maar nou te leren dat zien nog niet te hebben is. En ik weet wel, daar wordt juist in onze dagen weer zoveel op afgedongen. Maar dat kun je zomaar niet zeggen, man. Luister eens goed, vrienden. Daar kunnen we heel kort in zijn. U kunt het niemand in de wereld wijsmaken. Dat hij maar gerust moet zijn als hij wat ziet. Dan zeggen ze allemaal, ik moet hebben. Maar in de kerk kunnen we er heel rustig onder zijn. Iets niet te bezitten, maar alleen te zien. Geliefde, u weet toch dat ze zeggen, ik zei het vanmorgen nog, hè. Geef mij Jezus te zien. Nee, geef mij Jezus. Ik moet hem hebben. En zo gaat die ziel maar verder. En u weet het, hè. Hij probeert het zo eens met zijn arm. Hij probeert het eens met zijn leegheid en zijn helwaardigheid. Hij probeert alles om God te bewegen. En er kan wel eens een tijdje zijn dat een mens daarin rust, maar het gaat maar verder. Hij komt met zijn onmacht. Hij komt met zijn onwil. Maar ook daar moet schuld op geschreven worden. Geliefde, er komt een eind aan zijn zuchten en aan zijn gebeden. O, wat worden dan waar? De gebeden van David hebben een einde. Zo voert God dat mensenkind in de fuik. In de fuik, ja. In de fuik. Geliefde prediking, als het goed is, is niet anders dan in de fuik brengen. Dan mag die breed opgezet worden, kom maar. Maar gaandeweg wordt steeds benauwder. Totdat ze de adem geven. Hebben de adem wel eens gegeven. Afgesneden. En het einde van die vluchtpoging. De armen van de rechter gelopen. Geen ontkomen meer aan. Het einde, de verdoemenis. Geliefde, de plaats waar het recht voltrokken wordt. Want God handhaaft het recht. En dat moet die ziel nu leren. God handhaaft het recht. En hij laat zich niet omkopen. Geef geen strafvermindering. Er zijn geen vergoeilijkende omstandigheden en verzachtende omstandigheden. De Heere zal van zijn recht nooit afstand doen. Dan zou hij ook geen God meer zijn. En om dat nu te leren, geliefde, om dat nu te leren, om daarvoor te vallen, toe te vallen en daaronder weg te vallen, dat is nou de genade die God zijn kerk gaat schenken. Waar hij in de ontsluiting van Christus dat ware lucht en licht gaat geven. Die lucht van de vergevende liefde. Dat licht dat één in mijn plaats de pers heeft getreden. De plaatsvervanging. Daar waar hij het zelf komt te zeggen. Ik heb u niet meer een eeuwige liefde. En daarom heb ik voor u de straf doorleden. De toren Gods gedragen. Geliefde, dat zegt de bruidegom in het uur der liefde. Voor één op weg naar de hel. In de ontsluiting van de hemel. Ik voor u. Daar geen anders de eeuwige dood had moeten sterven. De komst, als het niet meer kan. Ongedacht, onverwacht, onverdiend. Dat zijn de woorden die God zijn kerk leert. Onverwacht, ongedacht, onverdiend. Dan wordt zalig worden een wonder. Als het nooit meer kan en kon. Om het leven in zijn dood te ontvangen. Dan komen de tranen. Van het begin. Ja. U zegt misschien niet meer terug. Nou. Dan komen de tranen van het begin wel anders. Ja. Dat wenen onder de schuld. Dat mag dan een ogenblikje weg zijn. Dan mag er zijn wenen van blijdschap. Kent u dat? Dat je wel zit te wenen van blijdschap. Omdat het geluk niet op kan. Omdat je God in Christus niet op kan. En dat je dan voor het eerst in je leven voelt. Dat er daarom nou een eeuwigheid moet zijn. Om dat geluk ook niet op te kunnen. Dan. Dan willen ze sterven naar de hemel. Dan hebben ze hier niks meer te zoeken. Niets meer te zoeken. Dat wordt wel anders. Maar op dat ogenblikje niets meer te zoeken. Dan wensen ze wel met Paulus ontbonden te zijn. Om eeuwig bij die borg te zijn. Geliefde. Maar dan zegt de Heer. Dat ze voort moeten trekken. Want de kerk moet ook de raad Gods uitdienen. Geliefde. De raad Gods uitdienen. En dan wordt de wereld bij vernieuwing Baka anders. En toch weer niet anders. De breuken wordt steeds dieper ervaren. Het vreemdelingschap ingeleefd, maar ook de eigenaardigheid van dat gevallen mensenkind dat nochtans genade heeft ontvangen, maar in zichzelf niet anders ontwaart dan dood en verdoemenis, schuld en zonde. En dat steeds weer. En dus zijn gangen, geliefde, daar kan een mens geen wijs meer uit worden. En ik hoor het wel eens en ze zeggen het wel eens en ze vragen het wel eens. Ik begrijp het niet meer. En dan vragen ze mij raad. Ik zeg, hoe kan ik het dan zeggen? Ik weet zelf ook niet. Maar dan kun je je weg niet meer bekijken, mensen. Dan kun je je weg niet meer bekijken. Hetzelfde zo treffend gehoord als bij die voorganger. Ik noem liever geen namen, dat weet u. Dat doet er ook helemaal niet toe. Een heilige verering is er al genoeg. Een voorganger die zo kennelijk met deze zaken bekend was, dat hij het ook zo kon zeggen. De toestand van de kerk, hij zei, dat is net als die wenteltrap daar bij de tempel van Salomo. Weet u wat een wenteltrap is? Als je nou zo'n trapje omhoog gaat, dan kun je een weggetje terug niet meer kijken en vooruit kun je het ook niet meer zien. En zo is het met de kerk ook, dat is wat Job zegt. Ga ik voorwaarts, ik zie niet, achterwaarts, ik merk hem niet op. Bakers van hij. Als ze verder gaan. Als ze voort moeten, dan krijgen ze alles tegen. De wereld die van Gods volk niet gediend is, dat heeft u vanmorgen gehoord. En kerkmensen nog minder, en die zeggen gelijk, als het zo moet. Maar zullen we dat vanmiddag maar laten rusten? Wat er allemaal tegenkomt. Maar ook jezelf. Leren kennen dat je eerlijk moet zeggen, ik wist niet dat dat er nog was. Als je eerlijk moet zeggen, ik wist niet dat de wereld nog zo kon trekken. Ik dacht dat ik ervan wel los was, maar. Dan krijg je een walg van jezelf. Iets van die liefde geproefd. Banden geslaakt. En nog mijn ziel kleeft aan het stof. En dan roept die ziel uit, als hij dat gewaar wordt, nou kan het voor mij nooit meer. Stof aanbidder. Toch gebleven. Alles maar inbeelding. En gemeente, dan moet de Heer er zelf aan te pas komen. Om het weer op te lossen dat het toch anders is geworden. Wat zal ik nog meer zeggen? De wereld waar je door moet. Hou die van die vreemdelingen. Liefdeloos. Je krijgt er steeds meer gezicht op. Wat de wereld wezenlijk is, mens. Het is één grote wolventroep. Meer is de wereld ook niet. Het verbijt en vereet elkaar. Het berooft elkaar. Het verbijt elkaar. Het vermoordt elkaar. God onterend koud. Steeds meer tegenvallend. Dan gaan de ravijnen open van de goddeloosheden der mensenkinderen. Dan is het leven in dat opzicht een doorgaande ontdekking. En begrijpt u dan dat voor die mens zalig worden een steeds groter wonder wordt? En er zijn mensen, als ze horen wat er gebeurd is in iemands leven, dat ze zeggen, nou, zo een zal nooit meer twijfelen. Als dat toch gebeurd is, als je dat toch maar weet, dan kan dat toch nooit meer stuk. Nee, dat kan ook niet stuk. Die mens is stuk. Die gaat mee, steeds meer stuk. Op die weg door Bakers Vallei. Vijanden van binnen, vrees van buiten en andersom. Maar er is nog wat. Waardoor deze wereld een oord wordt. Waar het bij ogenblikken niet te houden is. Bovenal de trekkende liefde Gods die ook bij ogenblikken ervaren mag worden in het hart van Gods kinderen. Als ze toch iets mogen gaan beoefenen van dat doodverlangen, zoals Calvijn dat noemt. Dat doodverlangen. Niet omdat de wereld tegenvalt, ze hadden er meer van voorgesteld, maar omdat ze zichzelf zo eeuwig tegenvallen en iets geproefd hebben van een God die nou eeuwig meevalt. En in die trekking, ja, dan kunnen ze toch wel eens zingen. Hoe brandde mijn genegenheid om zeren voor of in te trekken. Geliefde. Bakers Vallei, van het begin tot het einde en tranen te houden. En dat is voor Gods kind dan toch wel waar. Met tranen ter wereld komen. Met tranen eraf. Maar anders dan de wereld. Die deze droefheid niet kent. Maar een droefheid naar de wereld. Die werkt een dood. Een ontzaglijke dood. Maar de droefheid naar God. werd een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Geliefde, zo gaat de kerk strijdend, lijdend, stervend de wereld door. En dan vraagt er een vanmiddag, hoe komen ze er ooit door? Hoe komt de mens daardoor? Dat onthult het vervolg van onze tekst. Stellen ze hem tot een fontein. Onze tweede gedachte, geliefde, spreekt over de reiswijze. Hoe reizen zij dan door Baca's vallei? Stellen zij hem tot een fontein, ook zal de regen hen gansrijkelijk overdekken. Wat betekent dat, geliefde? De kerk moet de wereld door. Dat moet u vasthouden. Je moet er dus uit. En geliefde, dat stempelt dus het leven. Het is een groot verschil. Dat stemt u mij ook toe vanmiddag. Of ik de wereld beschouw als een oord waar ik zo lang mogelijk moet blijven. Alles het werk stellen om mijn aanwezigheid hier zo lang mogelijk te rekken. Hè? En ook nog te veraangenamen. Of dat de wereld is geworden een doorgangsgebied. Ik moet hier uit. Op een eerlijke weg. In Gods weg uit. En voorbijgangen, ja, en dat hoor je ook wel eens in de kerk zo zeggen, maar moet ik eerlijk zeggen, dat vertrouw ik niet hoor. Dus zeggen, ben een voorbijganger, ja, vanzelf, we moeten allemaal sterven. Dat kan ik ook wel zeggen. Of je dat wil of niet, dat ben je toch, we zijn allemaal voorbijgangers. Maar u proeft dan wel het wezenlijke verschil, of het een verlangen is om hier te blijven. Ja, straks bent u oud en zegt u, misschien hoeft het voor mij ook niet meer. Nee, maar daar loopt het allemaal niet over. Doorgangsgebied. Met het oog op het reisdoel. En hoe is dan de reis voor dat volk? En stellen hem tot een fontein. Ook zal de regen hen gans rijkelijk overdekken. Zij gaan van kracht tot kracht. Er liggen een aantal zaken in besloten, geliefd. In de eerste plaats, hoe krijgt zo'n kind, hoe krijgt dat volk, die kerk, nu kracht om die weg door Baca's vallei met al die tegenstand te volbrengen? Dat is de vraag. Het antwoord stellen ze hem tot een fontein. Hem, dat is God. Hier wordt God voorgesteld, dat is zeer vertrouwd Bijbels beeld, dat weet u, als een fontein. Een bron. Een springader van het leven. Het betekent heel eenvoudig, die kerk die door Baca's vallei gaat, struikelt, schuifelt, op de knieën vaak, die kerk zo door de wereld trekkend, stelt God tot fontein om uit hem, kinderen, dat betekent de kracht te ontvangen, de kracht der liefde te ontvangen, om in die kracht voort te gaan, uit en van zichzelf, kan een mens dat niet. Die kracht betrekken zij uit God, stellen zij hem tot een fontein. Zij gaan uit die bron drinken. Uit die bron. En dan moeten we daar, geliefde, twee zaken bij bedenken. Die fontein die stroomt altijd. Ik denk dat er hier wellicht ook zijn die er iets van kunnen zeggen. Die fontein die stroomde al, ook toen ik er nog nooit van gehoord had en er nog nooit om gevraagd had, was er toch een stroom. Als een mensenweg terugkijkt, hè, en terugkrijgt, en dan kun je ook terugkijken en dan moet je eens terugkrijgen. Tot het uur dat de Heer hem kwam opzoeken, om maar één ding te noemen, is hij door God bewaard gebleven. Waar andere misschien leeftijdsgenoten door de onverbiddelijke dood zijn weggenomen. Waar uw voet misschien als langs de afgrond is gegaan. De Heere heeft u dat bewaard. Want het stondeke der midden moest aanbreken en daarom kon u niet sterven. Dat heeft u toen niet beleefd. U zei misschien in uw wereldse kennis, oh wat een geluk zeg. Misschien wel iets meer, want u was ook kerkelijk grootgebracht. En dan krijg je dat leven te zien bij het licht van Gods aanbiddelijke voorzienigheid. heel dat weggetje zo geleid. Daar de kracht ontvangen. Daar de bewaring. Daar de verootmoediging. Alles uit God ontvangen. Daar heeft uw bron gestroomd. Zonder dat u ervan wist. Zonder erom gevraagd te hebben. Geliefde. En zo blijft dat ook. Daar is toch altijd die ondersteunende kracht voor de kerk. Die ook biddeloze, dankeloze tijden kent. Geen gebed komt er van de lippen. En toch die bron die geeft. En als ze terugkijken moeten ze toch weer zien hoe de Heere met zijn ondersteunende liefde heeft gedragen. Waar zij hebben gezegd, Heere, het kan niet meer, het hoeft niet meer en ik doe het niet meer. Dus dat moet u goed bedenken. Ze vragen er niet altijd op. Maar het is wel de eis die hier gesteld wordt, dat is het tweede. Dus die bron die stroomt altijd. Verborgen ondersteuning. Ongevraagd, zo menigmaal. Maar ook gevraagd. Dat is toch de eis die de Heer zijn kerk stelt. Open uw mond en ik zal hem vullen. Dat is voor de kerk, hoewel de beloften zijn voor de kerk, dat weet ik. Dus uit God drinken. Dat staat er. Er zijn veel voorbeelden te noemen uit de Bijbel. Het zou goed zijn als u uit het eigen leven kon zeggen, maar een van de schoonste voorbeelden is ongetwijfeld wat ik lees van Simson. Ik heb het al wel meer gezegd. In Richteren 15, als Simson met Filistijnen heeft gevochten, 1000 Filistijnen gedood, dan glorieert die man. Hè? Mensen, die hebben niet zoveel nodig om groot te zijn, hoor. Dan krijgt hij direct onderwijs van de hemel. Dan laat de Heere Simson even voelen dat die man misschien wel een ogenblik gedacht heeft dat hij in eigen kracht die 1000 Filistijnen heeft geveld. Maar dat hij even moet leren dat dat niet waar is. Dat Simson zonder God niks kan doen. Hoe laat de Heer hem dat merken? Hoe knakt hij de hoogmoed van Simson zo? Door hem even bij zijn menselijke natuur te bepalen die dorst heeft. En deze geweldenaar Simson, die 1000 man heeft gedood, die zal nog moeten sterven. Door de hand van de honger of door de hand van de dorst. Want daar heeft hij geen wapens tegen. Hij heeft nergens wapens tegen. En dan schreeuwt Simson het uit. Of er nog een druppeltje zou mogen komen. En dan hoort God zijn smekend kind. Kijk, dat is nou stellen hem tot de fontein. De aanroeping van God uit de nood. En daarom noem ik dat voorbeeld van Simson. Uit de nood. Dat is wat anders dan bij ons. Plichtmatig alles en nog wat maar vragen zonder te weten wie je vraagt en waarom je vraagt en nog zoveel meer. Op hun noodgeschrei doet hij grote wonderen. En daar als Simson vernederd is en zo aan de grond gebracht, de stem verheft tot God. De bron aanspreekt, letterlijk aanspreekt. Dan gaat die bron open. En dan gaat die stromen. Hier in de vorm van water. Het komt uit de grond, een holle plaats, gekloofd door God. En dan heet het in Richteren 15, die plaats heet de fontein. Daar heb je het nou. De fontein des aanroepers. Dat is nou precies wat hier staat. Stellen hem tot de vlucht. Roepen hem aan. Heer, in angst tot u gevloden. Ai haast u tot mijn hulp en red. Zo wordt die fontein aangesproken. Letterlijk zei ik. Ja. En het derde wat we moeten leren, geliefde. Van God moeten leren. Hoor. Niet je verstand opbergen denken dat je het ook weet. Maar schreeuw maar de Heer achterna. Leer me dat ook, Heer. Het derde, en dan moet ik heel voorzichtig zijn, want het past ons niet om de zegeningen Gods te meten en ons oordeel daarover te geven of ze groot zijn of klein. Ach, wie iets van de hemel ooit in zijn leven heeft gesmaakt, die kan dat nooit meer zeggen of het nou klein of groot is. Dat heeft die Canaanese vrouw beseft. Een kruimel daar ligt, al de volheid Gods in, geliefde. Een kruimel is voor een ontdekte zondaar al zo eeuwig groot. Wat is een kruimel, dat weet hij helemaal niet. Hier wordt elke liefde dronken. Weet u dat? Dus laten we daar maar niet over spreken. Maar in de waarneming, laat ik het dan zomaar zeggen, vanmiddag kan het wel eens zijn. Dat ze voor een gevoel met stukje een beetje voortgeholpen worden. Dan hebben ze wel eens harde gedachten van God. Dan zeggen ze, kan er niet meer af. Kan dan maar net nog in leven blijven, maar daar is ook alles mee gezegd. Maar bij ogenblik in de eigen waarneming, dan geeft die bron zo overvloedig op. Dan overstroomt God die ziel met de uitlatingen van zijn liefde. Dan staat er en zal de regen een gans rijkelijk overdekken. Daar liggen ze de hemel onder de liefde. Dan stelt God zijn vaderhart zo wijd open. Hij is de bron en het water is Christus. Door de geest vloeit het in die zondaar. En dat noemt de kerk elims. Plaatsen waar weer zonder Gods genade stroomt. Waar het water zo hoog, wat de ziel zo laag is gekomen. De grond, wat zijn dat voor plaatsen? De kerk, bijzonder noem ik dat, is zo'n plaats, kan zo'n plaats zijn waar het vaderhart wel eens open gaat onder de prediking. De gangen van Gods kerk verklaard worden. De gangen van die borg verklaard worden. En de ziel erin meegenomen wordt. Geliefde juist deze psalm. Maar dat zal voor ieder onderscheiden liggen, dat weet ik. Maar deze psalm, ja. Als dat nou eens in je leven is gebeurd. Dat alleen maar je blik gevangen werd, je hart ingenomen werd. Door wat er staat voor de kinderen van Korach. En als je er nou zelf een van Korach bent. Die opstandeling tegen God. Dan zeg je, God, voor de kinderen van Korach. Ik kan er zo ruimte liggen. En geleest wat verder, zelfs vindt de Mussenhuizen. Dan zit er zo'n musje in de kerk. Of die zit daar niet in de kerk, die zit op de rand van het dak. Koud, rillend, beverig, van alles en alle verlaten, zonder uitzicht. En dan ineens, God weet van me af. Zelfs de Mussenhuis. Mag er nog zijn bij zijn altaar. Geliefde, dan krijgen ze soms zulke ruime indruk. Daar gaat die bron zo stromen. Dan kan het wel eens zijn. Dat ze met eerbied gesproken moeten vragen. Of de Heere zijn liefde wat inhoudt en tempert en matigt. Ook zal de regen een gans rijkelijk overdekken. Daar wordt gesmaakt iets van wat de hemel eens voor eeuwig zal zijn. Elims, waar de bron overvloedig stroomt. Als er rust mag komen in Christus bij vernieuwing. En een mens weer op die plek mag komen dat er nou niks meer hoeft. Dan hoeft hij niets te doen. Dan ligt hij zo verslonden in Gods wil. Dan is alles goed. Gemeenschap met God. Maar ook met zijn kerk gesmaakt mag worden. Kunnen ook elims zijn als je ze eentje ontmoet. Een ontmoet. Die er ook iets van kent. En als die harten eens samen mogen smelten voor een ogenblik. Wat God mij deed ondervinden. Wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Geliefde. Elims. Als de regen hen gans rijkelijk overdekt. In de kerk zei ik met name. Gezelschap kan het zijn. Alleen op uw bed s'nachts, als de hemel is opengehaald, als de Heere daar komt met een inkomende waarheid, geliefde. Als uw eenzaamheid voor een ogenblik weer eens mag worden weggenomen. Oefeningen met God te mogen zijn, dan geeft de bron dan veel op, geliefde. Een bron van troost en licht, zegt dan de kerk. Bron van troost en licht. Hoe zijn reiswijze, hoe gaan zij door Baka's Vallei en stellen hem tot een fontein. Geliefde, nou staat er nog wel bij je. En ze gaan van kracht tot kracht. zei zijn man tegen mij: ik ben zo blij dat ik dat heb gelezen. Ik zeg: heb je dat nooit eerder gelezen? Nee, zegt hij. Want ik hoorde in mijn kerk altijd van klacht tot klacht en niet van kracht tot kracht. Maar nou weet ik gelukkig beter. Ik zeg: nou, ik weet niet of dat nou zoveel beter is. Ik weet ook niet hoe die mensen dat gezegd hebben, maar u kent dat misschien wel. Het is niet van klacht tot klacht, maar van kracht tot kracht. Ja, maar het een niet zonder het ander, hoor. Maar die kracht is er voor een klager. Die moet klagen het meest over zichzelf. Maar die ook zoveel klaagt over God, dat doet hij ook, hoor. Laten we dat maar niet verdoezelen vanmiddag. En dan zeg ik: ach, neem ze er toch maar bij als u het niet erg vindt. Ze gaan van klacht tot klacht. Maar nou kunnen ze in die klacht geen grond vinden om voor te gaan. Integendeel, vanuit die klacht kunnen ze nooit meer vechten. Maar dan wordt het zo wonder dat er nog kracht verleend wordt aan klagers en krachtelozen. Om nog eens verder te mogen gaan. Geliefde, van kracht tot kracht. En dat is een ontdekkend woord. Er staat eigenlijk, nou zeg ik het heel eenvoudig, hoor. Stukje en beetje. Steeds een stapje. Papasjes maar. En dat is ontdekkend onderwijs vooral voor een mens die altijd van die grote stappen wil nemen. Weet u wel, met die grote stappen. Ik mag niet meer zoveel over de godsdienst spreken, dus ik zal dat niet meer doen. Maar ja, het lag er wel voor in mijn mond om dat te zeggen. Die kunnen van die grote stappen nemen, hè. Ja, nou heb ik het toch gezegd, zegt u. Dat is ook zo. Maar hier zijn het van die stapjes. Je kunt het eind van de dag nog niet bekijken. Je kunt het eind van de dienst nog niet bekijken. Hoor. En dan zal het wel eens zo zijn dat ze zeggen: nou heb ik genoeg, dan kan ik de tijd door. Kan ik zo lang door? Dat kan wel eens gebeuren, maar meestal zeggen ze dat dan niet. Maar wordt achteraf wel bewonderd dat er een voorrecht is geschonken toen bij die avondmaalsbediening. Dat de Heer een voorraad heeft opgelegd voor een zeer donkere tijd. En onze oudvaders wisten daarvan, hoe de Heer juist bij een avondmaalsbediening wel eens kan geven. Ja, normaal gesproken, zeg ik eerlijk, krijgt een mens geen voorraad mee, hoor. Maar dan is het wel een sabbat, dan krijgen ze voor 2 dagen. Als er eens een tijd komt wat het donker is, dan legt de Heer wat extra op. Dan kunnen ze er doorheen komen waar ze anders in hadden moeten ondergaan, geliefde. Maar als regel moet u er maar vanuit gaan, stukje bij beetje. Van slok tot slok, van hap tot hap. Ik zeg het heel eenvoudig. Dat u zult begrijpen wat ik bedoel. Dat moet dus iedere dag komen. En een mens die wil het liefst grote voorraden aanleggen, dat weet u wel. Voedsel genoeg voor heel de reis, hoef je nooit meer bij de Heer aan te kloppen. Wat zou u dan een bekeerd mens zijn? Oh, wat zou u dan bekeerd zijn? Wat zou heel de wereld dan moeten horen van u? Maar nee, de Heer kent zijn volk ook in dat opzicht. Iedere dag moeten ze maar beknielen. Om een kruimeltje brood, om een slokje drinken te ontvangen. En zo houdt de Heer zijn kerk klein en aan de grond. En bewaart ze voor die grote sprong. Waar ze zo binnen de kortste keren weer bij God vandaan zijn. Wat een weg. En maar klagen dat de Heer je zo kort houdt. Want dat is alleen maar hierom. Je wilt zoveel voorraad hebben dat je God niet meer nodig hebt. Een mens wil altijd wat wezen. Wat een ellendig schepsel. Mag het misschien niet zeggen. Maar het is wel zo. Van kracht tot kracht. Zoals destijds is er een manna per dag moest ontvangen. 1 keer per dag. En soms weekend. Geliefde. Maar dan vraag ik het hier. Heb je wel eens wat tekort gehad? De Heer Jezus had ook van die discipelen, hè? Hij heeft ze altijd gehad, hoor, die altijd zo grommen en brommen. Hè? Dit niet goed en dat tekort. En dan zegt hij het zo heel eerlijk. Heeft het u ooit dan iets ontbroken, vriend, zeggen ze eerlijk. Ooit dan iets ontbroken? Nee, nooit. Nou, waarom brom je dan? Jona, waarom ben je dan aan het mokken? Weer niet met God eens. Weer tekort gedaan.
En mens voelt zich altijd tekort gedaan, hè? Door God.
Van kracht tot kracht. Want de Heer heeft alleen maar kruipers. En er staat nog wat bij. Er staat er niet bij, maar het staat er wel bij.
We zingen het ook, hè? Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort.
Ja. Voort. Voort. Dat staat er niet. Het staat er wel.
Want ze gaan wel voort.
En dat is ook een wonder dat ze voortgaan. Waar voor de eigen waarneming alleen maar achteruitgang is. En als je het wel eens vraagt hoe gaat het, zeggen het gaat steeds slechter. En ik denk wel eens het wordt nooit wat. En toch staat er van de kerk ze gaan voort. Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort. Elk hunner zal in het zalig oord van Sion haast voor God verschijnen. Kijk, en dan wel eens juist in de waarneming zo vaak is achteruit gaan. En dat blijkt nou de vooruitgang te zijn. Weet u waarom? Wel vrienden, dat is met alles zo. We zijn met die woorden zo vaak klaar. En we bewonderen die teksten. We zeggen, en zo zou het toch moeten wezen. Bijvoorbeeld, als Johannes zegt, hij moet wassen. En ik moet kleiner worden. Ik moet minder worden. Ik moet niks worden. Dan zeggen we, dat is toch wel een waarheid, hè? Dat is toch wel een waarheid. Hij moet wassen en ik moet minder worden. Maar wee, letterlijk, wee, als dat gebeurt. Als hij groter wordt. Nou, dat mag dan nog wel, maar dan moet ik niet kleiner worden. En als een mens nou afgebroken wordt, als hij nou weer onbekeerd wordt, dan zegt hij, jammer heren, zo had ik dat niet bedoeld. Want dat wil een mens niet. En dan moet hij toch ook weer voor ingewonnen worden. En dan denk ik wel eens, wat heeft de Heer toch een werk als een kerk. Zo gaan ze voort. Van kracht tot kracht. Maar laat het eerst samen eens zien. Psalm 84. Het vierde vers. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Elk hunner zal in het zalig oord van Sion haast voor God verschijnen. Maar dan verder volgt in het vierde vers van Psalm 84.
Zo gaat de kerk voort. Wordt zij voortgeleid in de afbraak, in het minder worden, gaat zij naar huis. Het reisdoel en iegelijk van hen zal verschijnen voor God in Sion. Nou zullen wij allemaal voor God verschijnen, geliefd. Houdt u daar ernstig rekening mee. Oh, dan zeggen ze zo vaak, die jeugd, die leeft daar maar overheen. Die denkt dat altijd maar zo zal blijven. Maar bij ogenblikken ben ik nog zoveel benauwder voor de ouderen ondergangs. Voor zo lang in de kerk. Hoeveel diensten al verslapen. Hoeveel tijd al verprutst. En nog onbekeerd. En wel toestemmen. Graag niet wat anders willen horen en toch. Hoe vaak moet het nog gezegd worden? U zult sterven. Rekenschap moeten afleggen. En verantwoording doen voor iedere daad. Zucht, traan, zwijgen, spreken. Geliefden, allemaal. Dan zal het blijken welke droefheid er in uw leven is geweest. Wat voor brood u heeft gegeten. Dat tranenbrood waarmee God zijn kerk spijzigt. Op hun weg door Baca's vallei. Het brood der wereld. Waar eeuwig de wormen uit zullen kruipen. Om als worm uw ziel te benauwen. Waar de worm niet sterft. Het vuur niet dooft. Nou is er een volk. Dat zal niet alleen voor God verschijnen, maar ook voor God mogen blijven staan. Eeuwig bij God mogen zijn. In zijn gunst. En iegelijk van hen, van dat volk, dat deze weg heeft mogen leren kennen. Ieder van dat volk zal verschijnen voor God in Sion. Geliefde. En iegelijk niemand van Gods uitverkoren kerk, van eeuwigheid door de Vader verkoren tot het eeuwige leven, zal gemist worden. En ook van hen zal geen draad achterblijven in de klauwen van de duivel. En iegelijk van hen die in de kracht God bewaard zijn. En iegelijk van hen zal, dat is zekerheid, een verzekering van Gods wegen voor allen die door hem geroepen zijn. Zal, wat ze vaak niet kunnen zien, wolken van twijfel ontnemen het zicht op Jeruzalem dat boven is, zonder belemmeren het zicht op de waarheid van hetgeen ooit is gebeurd. En dan komt met kracht God in dit woord voor die ziel, zal voor God verschijnen. Volk, leg je vinger er maar bij. Zal. Al die Davids die hier ook zijn. Ik zal nog door Saul's hand, nee. Zal voor God verschijnen. En geliefde, hier raken wij aan de eeuwige zaken. Voor God verschijnen kan geen mens uitdrukken. En als Paulus er iets van gezien heeft, dan zegt hij, betaamt niet de mens daarover te spreken. Voor God verschijnen. Dat eeuwig ongeschapen wezen. Dat volmaakte wezen Gods. In de eeuwige liefde thuis te komen. De taal der liefde te spreken. De liefde in te ademen. Van de liefde bewoond te worden. En in de liefde gehuisvest te worden. Soms mag een mens er iets van zien. Smaken. Wat zal het verschil groot zijn. Het is een hart dat iets van de hemel heeft ontvangen. En het hart dat in de hemel wordt ontvangen. Misschien wel eens wakker gelegen van de eeuwigheid. Ik denk dat al Gods kinderen in de ontdekking dat gekend hebben. Nog menigmaal eeuwigheid, eeuwigheid, eeuwigheid. En misschien wel eens gedacht, al zou ik nog eens bekeerd mogen zijn. Dan nog, wat zal het toch zijn? Eeuwig. Dat is toch, hoe goed het ook zal zijn, niet door te komen. Geliefde, dan, als er iets van God is gezien, van de eeuwige liefde in het hart is verheerlijk, dan, en nooit anders, dan zal het verstaan worden. Verstaan worden. Dat er een eeuwigheid moet zijn. Dat God de eeuwige is. Dat ongeschapen licht, die eeuwige zonsopgang. Om in die eeuwige morgen gehuisvest te worden. En al daar zal geen nacht meer zijn. In het eeuwig licht te komen. Geliefde voor God verschijnen. In Sion. Als de vaderstad. Het vaderhuis. Dat is de baarmoeder. Waar Gods volk uitgekomen is. Maar ze zijn uit God en door God en tot God. Uit God geboren. Om in God te eindigen. Dat is leven van Gods kerk. Uit God geboren. Onder God gekomen. Op God gevallen. Om in God te eindigen. Geliefden. Ze komen thuis. En daarom zingt de kerk. Jeruzalem, God staat daar, staan onze voeten. Dat kan alleen als je er eens geweest bent. Ze komen thuis. Na een lange reis van omzwerven, thuis in God. Om dan de bron aan de lippen te zetten en zegt Rudevoort. Om eeuwig uit die bron te drinken. Zonder bemiddeling. Dan hoef ik niet meer het emmertje van het geloof, zegt Rudevoort, die bron te laten zakken om zo te drinken, maar onbemiddeld uit de bron worden bediend. En zij zullen niet meer hongeren. En zij zullen niet meer dorsten. Amen. Eindigen wij met dankzegging, heren, en de rest zal wel dorsten, eeuwig dorsten, geen lafenis, geen druppel verkoeling, het een zo heerlijk, het ander zo afschuwelijk, een zo hart innemend, het ander zo het hart ontstellend. Maar bij de waarheid, hemel en hel, daar zullen de kinderen van Vriezenveen en de ouderen zijn. Hemel of hel, en nergens anders. Zo'n eenvoudige waarheid, ook vanmiddag ons voorgesteld, mocht u behagen die nog toe te passen. Voor het ieder van ons, gedenk ons. De week die daar zo is begonnen, gedenk ons. In het leven dat er nog mag zijn. Bekeer ons, zo zullen wij bekeerd zijn. Amen. De slotzang is van Psalm 25. Tweede vers. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Zingen wij tot slot van 25 het tweede vers. dan uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heren zegene u en behoede u. De Heren doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.